Het is een klein groepje kinderen. Ze zitten op de banken in de kerkzaal, langs een doorgaande weg in Albanië. Wie wil met ons bidden? Vraagt Gerdine Zoeteman. Een meisje antwoordt: ik wil het wel, maar ik weet niet zo goed hoe het moet. Jeugdwerk heeft waarde. Want waar anders zou dit kind kunnen leren bidden? Dit is de Paulus Podcast. En ik ben Hanneke van Eckerveld. Welkom bij de serie Kinder- en Jongerenwerk op de Zendingsvelden. Voor deze vierde aflevering gaan we in gesprek met Gerdine Zoeteman, kinder-, jeugd- en vrouwenwerker in Albanië. Welkom, Gerdine.
Ja, dank je, Hanneke. Dank voor de uitnodiging.
Nou, wij voeren dit gesprek op afstand. Jij bent in Albanië. Kun jij misschien even beschrijven voor onze luisteraars waar jij zit en hoe jouw omgeving er nu, zeg maar, uitziet?
Ja, ik ben op dit moment gewoon thuis in mijn appartement aan de rand van de stad Durres. Ik woon in een familiehuis, zoals de Albanezen dat noemen. Een huis met verschillende verdiepingen. En daar heb ik de derde verdieping van gehuurd, de bovenste verdieping. Ik zit nu aan mijn bureau in de woonkamer voor het raam. En ik heb een prachtig uitzicht hier vandaan op de bergen. En over onze wijk. En nou ja, op een afstandje zie ik ook de bergen in de buurt van Tirana, zeg maar. En het is inmiddels een beetje bewolkt. Maar vanmorgen zag ik zelfs nog een beetje sneeuw liggen op de bergtoppen. Dus ja, ik ben gezegend met een heel mooi plekje.
Mooi. Hey, en volgens mij heeft jouw buurman een hond. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, gaan we die nog horen blaffen tijdens dit gesprek?
Ja, hier zijn ook zelfs honden zonder baasje behoorlijk wat, zeg maar. En ja, dat zou zomaar kunnen dat we die af en toe nog horen. Dus schrik niet.
Nou, we laten ons verrassen. Hey, en is het een beetje aangenaam in jouw huis? Heb je het een beetje warm kunnen krijgen vandaag?
Nou, mijn trouwe vriend de pelletkachel, die staat hier naast mij. Het is in de winter behoorlijk koud in Albanië, vooral in huizen, omdat huizen gewoon niet zo goed geïsoleerd zijn. En dan is het wel fijn als je één ruimte hebt die in ieder geval een beetje warm kan stoken. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan, maar inmiddels heb ik hem uitgezet, omdat hij net iets te veel geluid maakt voor een podcastopname. Dus vandaar.
Nou, daar heb je een punt. Daar moeten we inderdaad rekening mee houden. Klopt helemaal. Hey, Gerdine. Wij gaan het hebben over kinder- en jeugdwerk in Albanië. En jij bent aangenomen bij ZGG als echt een kinder-, jeugd- en vrouwenwerker. Het is jouw functie. Had jij ook echt op deze functie gesolliciteerd?
Ja, wel op deze functie. Maar ik had voor deze functie gesolliciteerd in een andere plaats. Ik heb eerst een aantal jaren lesgegeven in basisonderwijs, in Oud-Beijerland, op de Ebenezer School. En ja, toen hier een riep voor zendingswerk, wist ik wel heel duidelijk van, ik moet Nederland verlaten. Maar ik wist nog niet heel duidelijk van, ja, welk land moet ik dan heen? Welk land roept de Heer me om heen te gaan? En ik heb toen een oriënterend gesprek gehad bij ZGG. En ja, daar ook verder over gehad, over roeping en uitzending. En toen werd de vacature in Guinea voor deze functie ook ja, mij onder ogen gehouden, zeg maar. En dat was op dat moment eigenlijk de enige vacature waar een vrouw op kon solliciteren. In diezelfde tijd was er ook een docent van CGO, wat ik toen volgde. We hadden een soort dag over roeping en dienen in Gods Koninkrijk. En hij noemde toen ook, en dat was precies eigenlijk in diezelfde tijd dat ik hierover nadacht. Hij zei toen van, ja, als je ervaart dat de Heer je roept, dan heb je ook de plicht om te gaan kijken welke deuren er open gaan en welke deuren er dicht blijven. En dan, ja, heb je misschien ook wel de plicht om te gaan solliciteren. Dus ja, na enige wikken en wegen heb ik toen gesolliciteerd voor de functie van vrouwen- en kinderwerker in Guinea. Maar tijdens de procedure bleek eigenlijk dat er toen ook een vacature ontstaan was in Albanië. Die was nog niet gepubliceerd. En ja, er werd mij toen gevraagd van, zou je misschien ook willen nadenken over ja, naar Albanië gaan? Dus nou ja, om een lang verhaal kort te maken, ben ik uiteindelijk hier in Albanië terechtgekomen.
Nou, dat is ja, wel mooi om te horen. Ik wist dat eigenlijk niet, maar ik kan me jou ook eigenlijk helemaal niet voorstellen als een kinder-, jeugd- en vrouw werken in Guinea. Dus ik moet er bijna een beetje om glimlachen. Maar goed, zo was je dus daar gekomen. Ja. Hey, toen jij aankwam in Albanië, toen ben jij zoals eigenlijk altijd begonnen met het leren van de taal, het Albanees. Dat is een flinke periode, heb je er waarschijnlijk voor nodig gehad. Wat heb je in die periode al opgepikt van het leven van Albanese kinderen en jongeren?
Ja, ik deed taalstudie in het zuiden van Albanië, in Tepelenë. En daar had ik dagelijks 1 of 2 keer taalles. En tussendoor maakte ik dan mijn huiswerk voor de lessen. Maar ja, ik mocht dan ook tussendoor meedoen met de kinderclub, met de jongerenclub. En dat was eigenlijk heel leuk. En ook eigenlijk een hele laagdrempelige manier om, ja, om een beetje gesprekjes in het Albanees te gaan voeren, zeg maar. Want ja, ik denk ook kinderen zijn overal hetzelfde. Kinderen zijn laagdrempelig, zeggen gewoon eerlijk wat ze van de dingen vinden. En ja, in die zin is er misschien ook niet heel veel verschil. En voor mij gaf in ieder geval het meedoen aan de kinder- en jongerenclub was dat echt een mooie mogelijkheid om ja, langzaam kennis te maken met het werk, maar ook gewoon mijn eerste gesprekjes te voeren in het Albanees. Ja, en wat kreeg ik mee toen van de kinderen en jongeren in Albanië? Ik denk dat een heel groot verschil met Nederland is dat de kinderen hier niet alleen opgevoed worden door hun ouders, maar ook heel veel door hun grootouders. En ja, andere familie speelt ook best wel een grote rol. Vaak wonen families bij elkaar in de buurt of zelfs dus in hetzelfde huis, in een familiehuis. En ja, ouders moeten vaak allebei fulltime werken om een beetje de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dus ja, na schooltijd zijn kinderen bij een opa of oma, of is er een oom of tante aanspreekpunt. En ja, wat bijvoorbeeld ook heel grappig is, als de school hier begint, zie je niet alleen heel veel kinderen op straat lopen, maar vooral ook heel veel opa's en oma's. En datzelfde is het geval als de school weer uitgaat, zeg maar.
Ja, dat zal even wennen geweest zijn, ja. Mooi, ja. Hey, en toen na de taalstudie ben jij ja, echt gaan richten op het zelf uitvoeren van kinder- en jeugdwerk. Ik ben wel benieuwd, hè. In Albanië is dat kinder- en jeugdwerk natuurlijk heel nauw verbonden aan de zendingsgemeenten die daar in opbouw zijn. Merken de kinderen en de jongeren dat zelf ook?
Ja, dat merk ik heel duidelijk. Alleen al omdat natuurlijk ja, de kinderclub, de jongerenclub is in het kerkgebouw. Dus ja, voor iedereen is de link met de kerk overduidelijk. En daarnaast proberen we ook wel dat ja, echt wel tijdens alle bijeenkomsten echt het woord open gaat. En dat we bidden en danken voor de bijeenkomsten. En ja, vaak helpen natuurlijk ook ja, een van de zendingswerkers helpt mee. Of soms ook lokale gemeenteleden. Ja, dat maakt natuurlijk ook de link met de kerk zichtbaar. Ja, wat ik ook wel echt probeer tijdens de lessen die we hebben met de kinderen of tijdens de clubbijeenkomsten, dat als er iets ter sprake komt dat een link heeft met de kerkdienst of met het gemeenteleven, dat je dat dan ook bewust benoemt. Bijvoorbeeld als je het in de week voor Pasen hebt over de instelling van het Heilige Avondmaal. Ja, dan zal ik ook altijd een link leggen naar van ja, maar dat doen we in de kerk ook. En hoe gaat dat dan precies? En wat betekent dat? En ja, ik weet bijvoorbeeld toen dat een keertje aan de orde kwam, toen zei een van de jongere jongen nog, die stak ineens heel enthousiast zijn vinger op en die zei: Juf, wanneer gaan we dat weer doen? Want dan kom ik ook. Dus ja, op die manier kan je gewoon een natuurlijke link leggen tussen de doordeweekse club en de zondagse dienst en het gemeenteleven.
Waarom is die verbinding met de zendingsgemeente zo nadrukkelijk aanwezig?
Ja, omdat wij echt hopen dat de kinderen en de jongeren die meedoen aan de clubs, dat die de Heer leren kennen. En dat ze dan ook echt levende leden van de gemeente worden. En ja, we hopen echt dat de gemeente door hen gebouwd zal worden, zeg maar. Ja, en andersom is het natuurlijk ook heel belangrijk. Als kinderen en jongeren de Heer leren kennen, dan hebben ze ook echt andere mensen om zich heen nodig. Dus ja, ze hebben vaak geen christelijke familie, geen christelijke vrienden. Dus ja, dan hebben ze een christelijke kerkfamilie, zeg maar, zoals wij het wel noemen, hebben ze heel hard nodig om, ja, om niet alleen te staan en om ook gewoon echt een vangnet om hen heen te hebben. En ja, om met behulp van de gemeente ook weer het woord verder te dragen.
Ja, want dan zie je dan, krijgen jullie het ook voor elkaar om bijvoorbeeld de kinderclub, wat toch best wel een beperkte doelgroep is, hè, op leeftijd een beetje geselecteerd, kunnen jullie die ook koppelen aan bijvoorbeeld een vrouwenclub of zo? Zijn daar ook mogelijkheden voor?
Ja, deels wel. Als we bijvoorbeeld 1 keer in het jaar hebben we Vrouwendag. En dan zullen we bijvoorbeeld ook tegen de kinderen zeggen van nou, als er moeders, als jullie ouders hebben die bijvoorbeeld ook, als jullie moeder ook zin heeft om mee te doen, dan is ze ook van harte welkom. Of er zijn ook wel eens kinderen of kleinkinderen van vrouwen die meekomen naar de vrouwenclub. Omdat bijvoorbeeld oma moet oppassen op de kinderen. En dan kan je die kinderen andersom weer uitnodigen voor de kinderclub, zeg maar. Dus ja, we proberen over en weer wel.
Ja, dus dan kunnen de kinderen ook echt de volwassen leden van de gemeente op een makkelijke manier leren kennen.
Ja, klopt. Ja. En dat doen we bijvoorbeeld ook door als we een bijzondere bijeenkomst hebben. Dan zie je ook wel eens dat ouders meekomen. Of het gebeurt sowieso wel eens als kinderen nieuw zijn. Dat vader of moeder ook gewoon meekomt, zeg maar. Vooral moeders dan of oma's. Ja, dat is eigenlijk gewoon ook wel weer heel mooi.
Ja, we hebben het nu al een paar keer genoemd, hè? Kinderen en jongerenwerk en club en dat soort woorden zijn al gevallen. Kun jij een beetje beschrijven hoe de activiteiten eruit zien die jullie voor kinderen en jongeren organiseren? En ja, wat voor materialen je daarvoor gebruikt en hoe je aan die materialen komt?
Ja, zeker. Nou, het is, onze week is eigenlijk, wat we op zondag hebben natuurlijk de kerkdienst. Op woensdag is er een vrouwenbijeenkomst. Op donderdag is er een mannenbijeenkomst 's avonds. En we hebben dan op donderdagmiddag hebben we kinderclub. En op vrijdagmiddag hebben we meidenclub. En de kinderclub richt zich meer op kinderen tot een jaar of 12 ongeveer. En de meidenclub is meer voor tienermeiden. Ja, wat doen we daar precies? Eigenlijk heel eenvoudig. We beginnen met gewoon een gesprekje, met wat zingen. We bidden met elkaar. Daarna vertellen we een bijbelverhaal. Vaak hebben we ook echt wel even een gesprekje daarna. Van, joh, wat betekent dit verhaal voor ons? Wat wil de Heer hiermee zeggen? En daarna eten en drinken we wat. En vervolgens hebben we op een spel of we gaan iets anders doen. Vorige week hebben we bijvoorbeeld koekjes gebakken met de kinderen. Of een kleine knutsel. Dat is een beetje zoals de kinderclub eruit ziet. De meidenclub is iets anders. We beginnen vaak met ook gewoon lekker kletsen met elkaar in de zithoek van de kerk. Op de bank, zeg maar. Dus gewoon een beetje laagdrempelig. We eten en drinken wat. Gaan we wat zingen, we bidden. En vaak bespreken we dan een bijbelgedeelte. Maar wat we bijvoorbeeld ook wel eens gedaan hebben, is dat we een boek met elkaar lezen. Dus we hebben de Christenreis. En dan een soort kindvriendelijke versie, zeg maar, daarvan. Hebben we met elkaar gelezen en doorgewerkt. Ja, dat vonden de meiden ook echt heel mooi. Dat spreekt heel erg aan. En daarnaast gaan we dan knutselen of iets bakken. Of een spel doen of zo. Ja,
nou, dat klinkt heel gezellig. Kennen die meiden en die kinderen, kennen die elkaar ook op een andere manier dan van de club? Komen ze elkaar tegen op straat of op school of zo?
Ja, soms wel. Er zijn meiden die een beetje uit één wijkje komen, zeg maar. Dus die in hetzelfde straatje wonen. Dus die nemen elkaar dan ook wel eens mee. Dus ze kennen elkaar dan op die manier ook wel. Sommigen kennen elkaar ook via school. Hoewel de school wel heel groot is. Dus ook van elke jaargroep zijn er dan weer verschillende klassen, zeg maar. Maar vaak kennen ze elkaar wel van gezicht of zo. Dus Jij vroeg ook nog naar materialen volgens mij. Wij hebben bijvoorbeeld een schema voor de Bijbelvertellingen. Dat we in 3 jaar ongeveer het Oude en het Nieuwe Testament doorwerken. En we gebruiken ook heel veel platen. Je hebt een hele mooie website, freebibleimages.com heet die. En daar gebruiken we veel plaatmateriaal van. Het is ook wel gewoon een welkome ondersteuning, omdat het Albanees blijft voor ons natuurlijk ook een tweede taal. Dus dan is het gewoon heel mooi als je beeldmateriaal erbij hebt. En er is ook een stichting hier die zich richt op kinderevangelisatiewerk, waar we ook wel materialen kunnen kopen en die kunnen we ook wel inzetten. Ja, en er zijn ook hele mooie boeken vertaald in het Albanees, ook vanuit ZGG. Mooie kinderboeken vertaald en mooie kinderbijbels. Dus dat is ook echt heel, heel waardevol in het kinderwerk en in het jeugdwerk.
Ja, want ik denk dat mensen in Nederland wel weten dat die kijk- en luisterbijbel bijvoorbeeld ook in het Albanees is vertaald. Gebruik je die ook actief bij het kinderwerk?
De kijk- en luisterbijbel aan zich op zich niet. Maar het is wel dat we die bijvoorbeeld meegeven aan wat jongere kinderen als bijvoorbeeld cadeau bij kerst. Wat we wel bijvoorbeeld eens doen als er nieuwe kinderen in de kerk zijn, dat je ze gewoon even een mooi prentenboek geeft waar waar net een christelijke boodschap in zit, zodat je op een hele laagdrempelige manier zeg maar iets kan geven, maar ook iets kan delen uit de Bijbel.
Ja, een bijeenkomst met kinderen en of jongeren vraagt van jou veel voorbereiding, kan ik me voorstellen. Wat gaat er dan door je heen als je daarmee bezig bent en je de kern van het Bijbelverhaal in gedachten overbrengt op hun hart en op hun leven?
Ja, als ik een bijbelverhaal aan het voorbereiden ben, dan komt heel vaak wel de gedachte in me op van, ja, wat is echt de les hieruit? Wat wil de Heer ons hiermee zeggen? En daarom probeer ik echt altijd de voorbereiding ook te beginnen met gebed. Door echt te bidden van, Heere, wilt u duidelijk maken wat uw woorden zijn die we vandaag hierin moeten doorgeven. Ja, en ook of de Heere woorden in het Albanees wil geven. Om dat op een goede manier ook over te brengen bij de kinderen. Vaak dan, ja, is het niet eens zo dat ik die boodschap van het verhaal heel expliciet tijdens het verhaal benoem. Maar wat ik eerder ook al zei, dat we dan na de Bijbelvertelling dat we eventjes een gesprekje hebben. En dat we met elkaar nadenken over, ja, wat betekent dit verhaal nu voor ons? En ja, wat wil de Heer hiermee, ja, nu ons leren of tegen ons zeggen? En ik ben vaak echt wel heel verwonderd waar kinderen dan mee komen. En dat je ook iedere keer weer uitkomt van, ja, ook dit verhaal wijst heen naar de Heer Jezus, die we allemaal zo nodig hebben voor, ja, wat wij niet meer kunnen, wat wij niet meer, ja, omdat wij zo ver bij de Heer vandaan gegaan zijn, zeg maar. En ja, dan hoop je ook echt dat ze een soort van hem mogen leren kennen. En wij hadden afgelopen zondag nog een hele mooie preek over in mijn thuisgemeente dan, over zondag 1 van de catechismus. En ik dacht van de week nog van, ja, dat is eigenlijk je grootste verlangen, dat de Heer juist zal geven dat die kinderen ook, ja, echt met hun hele hart mogen zeggen van, wat is nu mijn enige troost in dit leven en in het sterven, dat ik het eigendom van de Heer Jezus ben. Dat hij met al zijn, ja, met zijn offer voor mijn zonde betaald heeft. En dat ze hem met hun hele leven van harte willen dienen, zeg maar. Dus dat, ja, dat hoop je dan ook echt dat het resultaat mag zijn.
Ja, dus in je voorbereiding voel je echt dat verlangen ook om voor de vrucht op dat werk. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je ook wel best wel uitdagingen ziet bij het kinder- en jeugdwerk in Albanië. Kan je daar ook wat over delen?
Ja, zeker. Die uitdagingen zijn er zeker. En ja, wat je vooral heel erg merkt hier is dat we een soort heel veel concurrentie ook ervaren. Tussen haakjes dan van andere activiteiten die er zijn. Je ziet gewoon dat de welvaart heel erg toeneemt. Ouders die hebben veel meer mogelijkheid om hun kinderen ja, zoals ze dat hier noemen, een cursus te laten volgen na schooltijd. De school is hier altijd vrij vroeg uit. En dan 's middags zitten kinderen op voetbal, hebben ze dansles, Engelse les, wiskunde, noem maar op. En ja, één zo'n cursus beslaat al gauw 3 middagen in de week, zeg maar. Dus het is voor ons ontzettend lastig om dan een goed tijdstip te vinden waarop we ook club kunnen houden en waarop zoveel mogelijk kinderen beschikbaar zijn. Op den duur, ja, begin van dit jaar, had ik echt wel een moment dat ik echt even dacht van, moeten we eigenlijk wel doorgaan met de club? Want er waren zo weinig kinderen. En ja, dan gaat het toch echt wel even door je heen. En we hebben ook best wel veel voor gebeden van, wat wil de Heer hierin? En juist in die periode kwam ook wel heel erg Psalm 78 terug. Van, ja, de opdracht van de Heer is eigenlijk zo helder, dat we zijn woorden en zijn daden moeten verkondigen aan het volgende geslacht, zeg maar, aan de volgende generatie. Dus ja, daarom gaan we toch maar door. Ook al hebben we een kleine groep op dit moment. Maar ja, het mooie is ook wel weer dat je in een kleine groep soms ook wel weer heel veel diepgang. Dat er heel veel diepgang kan zijn, zeg maar. En dat kinderen ook gewoon, ja, echt hele open vragen durven te stellen. En dat we die met elkaar kunnen bespreken. En ja, dat je dan soms ook hele mooie, waardevolle momenten hebt, zeg maar. Dus dat, ja, dat is weer de andere kant van zo'n uitdaging, zeg maar. En ja, wat je verder ook ziet, er wordt gewoon heel veel van kinderen gevraagd hier, ook gewoon thuis. Vooral als ze de oudste zijn in een gezin, moeten ze zorgen voor broertjes, zusjes, eten koken, het huis schoonhouden. Ja, vind dan nog maar eens genoeg tijd om naar de club te komen, zeg maar. En ja, wat betreft uitdagingen, ik vind het ook altijd wel een uitdaging om, ja, om de club ook zo vorm te geven dat het ook houdbaar blijft voor de toekomst, zeg maar. Wij kunnen nu iets heel spectaculairs neerzetten of iets wat misschien in één keer heel veel kinderen zal trekken, een heel bijzonder programma maken. Maar ja, dan is de vraag in eerste instantie van, waarom komen de kinderen dan? Maar vervolgens ook van, kan de kerk in de toekomst dit ja, volhouden, financieel, maar ook qua mankracht, zeg maar. En daarom vind ik het ook wel een uitdaging om het gewoon eenvoudig vorm te geven, maar wel echt met heel veel oog en betrokkenheid voor de kinderen, zeg maar.
Ja, jij zegt dat de club klein wordt, maar dat dat wel misschien wel een positief gevolg heeft voor de diepte die je kan aanbrengen. Maar wat zie jij dan gebeuren bij kinderen of jongeren die zo trouw en langdurig de clubactiviteiten bijwonen?
Ja, als kinderen echt al langere tijd komen, dan zie je toch ook wel vaak dat ze echt al heel veel bijbelkennis opbouwen. En ik ben er altijd een beetje verbaasd over, want ze hebben geen bijbelverhaal op school, ze hebben geen godsdienstles, thuis horen ze daar niks over. Dus dan ben ik toch verbaasd hoe ze toch die geschiedenis een soort van opzuigen en hoe ze dat onthouden en ja, toch met zich meedragen, zeg maar. En dan zie je ook wel dat ze, dat ze gewoon bijvoorbeeld geschiedenissen aan elkaar kunnen koppelen, zeg maar. Of dat ze echt mooie verbanden kunnen leggen tussen de betekenis van een bepaald bijbelverhaal en de betekenis van de hele heilsgeschiedenis bijvoorbeeld. Wat ik ook wel echt mooi vind, is als je dan op de deur bijvoorbeeld iemand hoort zeggen van ik ben geen moslim meer, maar ik ben christen. En dat is voor hier echt wel een hele, hele zwaarwegende uitspraak. Omdat zeggen of je moslim of christen bent, heeft ook vaak heel erg te maken met jouw familie. Als een familie hier moslim is, betekent dat niet eens per se dat ze heel veel doen aan islamitisch geloof, zeg maar. Maar het is wel je familieidentiteit. Dus als je dat loslaat, dan zeg je daarmee wel iets. En wat ik ook heel mooi vind, is als kinderen er al langer zijn en dan komen er bijvoorbeeld nieuwe kinderen of jongere kinderen en dat ze die dan bijvoorbeeld helpen met bidden. Dan kan het bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat een oude kind zinnetje voor zinnetje iets in het oor van een jonge kind fluistert en dat diegene dat dan nabidt hardop. En ja, ik vind dat heel ontroerend. Dat is gewoon echt heel mooi. Dan denk ik, dan mag ik ook gewoon een stukje op afstand staan. En zien hoe het toch verder gaat, zeg maar. En we hadden bijvoorbeeld pas nog iets heel moois gebeurde er. Een van de jongere meiden die vroeg op de deur. Ik had geloof ik het verhaal verteld van de koperen slang. En zegt ze, zijn nu al die verhalen die jullie hier vertellen wel echt waar? Nou, dat is gewoon een hele eerlijke vraag. En ik legde die vraag eigenlijk terug in de groep ook. Ik zeg, wat denken jullie? Zijn deze verhalen echt waar? Of zijn deze verhalen echt gebeurd? En toen zei een jongen die inmiddels, ik denk zo'n 2 jaar betrokken is bij de kerk, die zei, hij zegt, weet je, als deze verhalen niet waar zijn, dan zaten wij hier vanmiddag niet. Want dan was ik nu iets anders aan het doen. Dan was ik nu misschien aan gamen of iets anders leuks voor mezelf aan het doen. Maar dan zat ik hier vanmiddag niet in de kerk. Ja, zo'n antwoord maak je wel echt even stil, zeg maar.
Mooi zeg. Hey, en je hebt het over zo'n jongen die dan blijkbaar ook andere activiteiten had kunnen doen thuis. Hoe zit dat eigenlijk met die thuissituatie? Welke rol speelt de thuissituatie en de familie op de aanwezigheid van kinderen en jongeren bij activiteiten in de kerk?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Kijk, we hebben hier natuurlijk niet heel veel christelijke gezinnen. Dus je ziet niet dat kinderen vanuit thuis heel erg gestimuleerd worden om naar de kerk te komen. Sterker nog, er zijn denk ik heel veel ouders in deze wijk die hun kinderen verbieden naar de activiteiten te komen. Dus die kinderen zien we dan helaas ook niet. De meeste jongeren die bij ons naar de clubs en de diensten komen, die worden dus echt niet gestimuleerd vanuit thuis. Ouders vinden het vaak wel prima of die hebben zoiets van, in de kerk leer je in ieder geval niets verkeerds. Dus baat het niet, dan schaadt het niet, zeg maar. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, op dit moment is er een heel populair televisieprogramma dat iedere dag en met name in het weekend speelt. Ja, de belangrijkste uitzendingen daarvan die zijn op zaterdagavond heel laat. En de meeste mensen die zoeken dan dus pas in de vroege uurtjes op zondag hun bed op. Ja, als er dan geen ouders zijn die je stimuleren om 's ochtends je bed uit te komen en naar de kerk te gaan, dan is natuurlijk de kans groot dat je nog eens even omdraait en lekker wil uitslapen zondagsmorgens. Dus ja, als dan een jongere de kerk instapt, dan is dat ook wel weer heel bijzonder, zeg maar. Zeker als ze een beetje een puberleeftijd zijn. En ook nog te bedenken dat heel veel ouders hebben alleen maar op zondag allebei vrij van hun werk. Dus ja, dat is bij uitstek de dag om iets met elkaar te ondernemen of om lekker op stap te gaan met elkaar. Ja, zo'n jongere moet dan kiezen, ga ik mee naar de boulevard of laat ik dat uitje schieten en ga ik naar de kerk. Dus Ja, ik ben er dan ook wel echt stil van als je een jongere hoort zeggen van ja, ik ben toch naar de kerk gegaan, maar ik weet nu dat papa en mama gezellig bij het strand in een restaurant zitten. En ja, daar ben ik nu niet bij. Maar ja, ze kiezen natuurlijk niet altijd ervoor om naar de kerk te gaan. De keuze valt ook wel eens anders uit. En ja, dat is ook echt wel dat ik denk van het gebed voor deze jongeren is echt zo nodig. En ja, zij staan midden in de strijd, zoals we allemaal staan uiteraard. Maar de strijd voor hen is extra hevig, denk ik. En ja, wat zou het dan mooi zijn als wij juist om deze jongeren heen kunnen staan in het gebed. Zodat ze in de kracht van de Heer ook echt staande kunnen blijven hierin.
Nou, dat is denk ik een hele duidelijke oproep, Gerdine. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, waarin je een inkijkje hebt gegeven in het kinder- en jongerenwerk wat in Albanië plaatsvindt. En mooi ook hoe je daar iets van je persoonlijke beleving bij hebt laten weten aan ons. Dank je wel.
Graag gedaan.
De volgende keer gaan we praten, als de verbindingen tenminste meewerken, met Aline van der Maat en Hermana Mercedes vanuit Ecuador. Aline werd in 2018 uitgezonden als bovenplaatselijk begeleider van het kinder- en jeugdwerk. Hermana Mercedes is betrokken bij het jeugdwerk dat vanuit haar gemeente El Amparo in Guayaquil wordt verricht. Wat kan dit tweetal ons vertellen over jeugdwerk in Ecuador?
Ja, het zijn zaadjes die wij mogen strooien in de harten van de jongeren. Wij kunnen niet de harten van de jongeren veranderen. Dat kan alleen God. Maar we kunnen wel het woord zaaien. En dat is onze opdracht.
Tot de volgende aflevering.